Touché.
Met Friede Lesage.
Touché met stand-up comedian Dena Vadani. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Of moet ik zeggen stand-up comedienne?
Ik Wat heb je stand-up liefst? Comedian is zo cool.
Ja,
zo.
Klinkt goed
Hollywood.
Bij jou. Ja. Hoe was het gisteren? Want gisteren had jij een behoorlijk drukke dag en avond.
Ja, ik was een van de presentatoren van de Cérémonie de Magritte. Dus de Belgische Franstalige Oscars. En ik mocht prijzen uitreiken. En ik heb ook de beste Vlaamse filmprijs mogen geven. Ja. En dat was voor La Civile.
Ja, omdat je Nederlands spreekt.
Ja, ze dachten, haha, leuk. Leuke knipoog. En ik dacht, of course, ik ben inderdaad meertalig. Dus geef me maar de Vlaamse kant van deze ceremonie.
Maar het was een goed jaar voor de Franse film, hè?
Een zeer goed jaar
voor de Franstalige Belgische film.
Absoluut,
zo moet ik het zeggen.
Absoluut. En ik moet wel zeggen, ik had twee favorieten en ze zijn alle twee gewonnen. Het was Amont. Van Laura Wandel en La Civile van Theodora Minaides.
En Une vie démente natuurlijk.
Une vie démente, natuurlijk.
Heeft ook zeven Magrits binnengehaald. En Monde, die kennen we iets beter bij ons.
Ja.
Ook zeven Magrits, films die jij ook zelf allemaal hebt bekeken.
Ja, natuurlijk. Ik heb het geluk gehad om En Monde en La Civile in Cannes te zien.
Mm-hmm.
Tijdens de opening, de première. Dus het was een heel intense sfeer.
Ja.
En heel mooie films. Dus.
Maar het feit dat jij gevraagd wordt om zo'n uitreiking, zo'n ceremonie mee te presenteren, heeft natuurlijk te maken met het feit dat jij een Wallon connu bent.
Ik zou zeggen Brusseloise connu, want Wallonië is zo voor mij een meer onbekend gebied. Ik voel mij super Brussels. En ik hoor vaak Vlamingen zeggen dat ik bekend ben in Wallonië, maar ik voel dat niet, of veel minder. Ik voel dat ik gewoon mijn ding doe in Brussel.
Ja, maar je hebt ook een talkshow, Proximus Pix Plus.
Ja.
En dat gaat opnieuw van start
Vanaf morgen eigenlijk draaien we seizoen 3.
Mm-hmm.
We hebben al twee seizoenen met superleuke Franstalige gasten.
Maar daarvoor komen ze dus ook bij jou terecht?
Komen ze bij mij en ik praat graag.
Ah, daarmee heeft het te maken.
Of het nu jokes is of gewoon op een zondagochtend met jou. Ik praat graag en ik deel graag. En ik hoor graag de verhalen van de mensen.
Ja. En je zit ook in Matin Première op radio.
Ik zat in Matin Première. Het is nu even on hold, dus we zullen zien.
Omdat het wat te veel is.
Ja, het is veel op mijn agenda inderdaad.
Ja, ja.
Dus,
en daar geef je commentaar op het nieuws.
Ja.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ik denk dat ik heel emotioneel ben. Ik denk dat ik grappig ben. En ik denk dat ik het niet kan laten om toch soms een beetje poëtisch te zijn. Het zit in mijn cultuur, in mijn bloed.
Ja, dat denk je.
Ik
wil dat zeggen dat je jezelf niet zo goed kent?
Dat is omdat ik misschien verlegen ben om het echt toe te geven, ja.
Om het toe te geven?
Ja, om het toe te geven. Om te zeggen, ik ben grappig, emotioneel en poëtisch.
Aha, ja. Maar je mag toch?
Dat mag.
Ja.
Het is zo raar, want weet je, nu dat ik een beetje meer en meer in de mediawereld kom, is het gewoon zo raar om over mezelf te spreken.
Ja.
Weet je, het is zo'n raar gevoel. Dus, ik heb nog het gevoel dat ik in mijn klas zit en dat ik een spreekbeurt moet doen. En nu is het zo, oké, een spreekbeurt, maar dan voor heel veel mensen die kijken of luisteren. Dus heel emotioneel.
Jouw gebruikersnaam op Instagram en Twitter is Dena Diva. Zit er ook een diva in jou?
Ten eerste is de diva een anagram van mijn achternaam. Dus vandaar ook.
Mm-hmm.
En het is een nickname dat mijn klasgenoten mij gaven toen ik op Sint-Lucas zat. En ik weet niet waarom. Ik denk dat er iets was dat dit lijkt dat ik misschien een diva ben, omdat ik weet wat ik wil. Of hoge eisen heb op creatief vlak of zo. En dus diva. En dan dacht ik, oké, Dena Diva. Het is ook een anagram van mijn achternaam. Dus laten we Dena Diva gebruiken. En bijvoorbeeld gisteren bij Les Magritte wou de stylist dat ik ook zo'n een jurk draag. En ik voel mij veel beter in een kostuum. Maar dan dacht ik, laten we die diva-kant naar boven komen.
En jij hebt het gedaan?
Ja, het was supercool. Ik voelde mij zo een moderne Liza Minnelli.
Lang kleed.
Lang kleed.
Hoge hakken ook?
Hoge hakken van Louboutin. En ik heb dan opgezocht, want ze deden pijn, maar ik heb opgezocht hoeveel ze kosten. En dan dacht ik, oké, voor die prijs wil ik wel pijn hebben. En
Ik denk dat
er een diva in mij zit. Ik denk dat elke Iraanse vrouw een diva is.
Ja, maar soms denk je ook, ik ben een beetje raar.
Ja.
Niemand kan zich met mij identificeren.
Ja, ik heb heel vaak in mijn leven gehoord dat ik raar ben. En iedereen zei, raar maar de goede raar. Dus ik denk dat ik ik voel dat ik anders denk en dat ik anders reageer. Bijvoorbeeld, we moesten een... Ik heb aan de ULB gestudeerd, maar aangezien ik een Vlaams diploma van secundair had behaald, moest ik een examen doen om te bewijzen dat ik Frans kan. Mais je suis bilingue. En ik deed de examen en ik was gefaald, omdat de samenvatting die je moest maken van de tekst... Ik had op zo'n rare manier nagedacht dat ze dachten dat ik gewoon geen Frans kan, omdat ik het zo raar had samengevat. En dan kwam ik mijn resultaat halen en ik sprak gewoon normaal Frans. En dan zei ze, ah nee, je kan niet geslaagd zijn. Je bent duidelijk perfect Franstalig. Dus het is oké, maar het is gewoon, je denkt heel raar. En dan dacht ik, I know. Dus ja, mijn hersenen maken rare verbanden, rare connecties. Maar ik denk dat dat ook is wat mij helpt om een show te schrijven. Want bij comedy is wat werkt het onverwachte. En ik denk dat ik dat onverwachte misschien goed kan bereiken.
Dat belooft voor dit gesprek.
Kijk eens aan.
Dena Vadhani, welkom. Alicia Keys met If Ain't Got Not You.
Dat is een moeilijke titel. If I Ain't Got You.
Je zei zo net, goede muziek, maar je hebt die zelf gekozen, ja. Dena Vadhani. Waarom precies?
Ik hou van Alicia Keys als persoon, omdat ze zo consistent is in wat ze doet. Ze is zo goed in wat ze doet. Ze gaat al jaren mee. En ik denk dat in de showbiz, om jaren mee te gaan, moet je echt goed zijn. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld zo sterren die komen en gaan, dan... Je ziet bijvoorbeeld een nieuwe ster en dan denk je, wauw, dat is de nieuwe, whatever, Rihanna. Maar dan is ze een jaar later al weg. En Alicia Keys is er nog altijd. En je kan ze niet vergelijken met een andere ster. Ze heeft haar eigen stijl, haar eigen gevoeligheid. En ze is hier en ze verkoopt nog altijd cd's. Ze heeft uitverkochte shows. En ik vind dat zo inspirerend. Ik hoop dat ik ook zo'n carrière ga hebben waar het misschien een soort... Want het is popmuziek, maar het is nog altijd een beetje meer niche. Het is niet zo Nicki Minaj of Cardi B. Maar het is consistent. Ze is hier. Ze is truthful. Ze is zo eerlijk met zichzelf. Ik luister veel naar podcasts van haar, want ze werkt heel veel op haar emoties. En ik denk dat dat iets is dat je moet doen als je in de culturele, creatieve wereld terechtkomt. Ja. En de showbiz en zo. Weet je.
En ik voel inderdaad ook dat je heel erg bezig bent met... Ja, het moet beter zijn dan goed.
Ja?
Ja. Net ja, omdat je lang wil meegaan. Je staat aan het begin van misschien wel een hele grote carrière.
Ik hoop het. Ik hoop het. Ik heb heel graag consistency. Als ik elke show een goede show kan... ervan een goede show kan maken, dan maakt het mij blij. Als ik kan blijven goede dingen leveren, dan maakt het mij blij. Het moet niet perfect zijn, maar er moet... animo erachter, er moet passie erachter. Want dan voel ik hoe hard ik leef. Dan voel ik hoe hard ik wakker ben en hoe hard ik geniet van delen en momenten met mensen te hebben.
Laten we het dus hebben over jouw show. Die heet Warrior Princess en zal nu ook in het Nederlands te zien zijn. Die gaat in officiële première op het Mad Goat Festival in Antwerpen. Begin maart is dat. Waarover gaat die show?
Het gaat over mij. Het is een eerste show, dus zoals veel eerste shows gaat het over de persoon die de show doet. Het gaat over mij. Het gaat over het feit dat ik Iraanse vrouwen als warriors beschouw en Europese of Belgische vrouwen als princesses, omdat ze al meer rechten hebben dan in Iran. De combo tussen mijn leven in België of in Vlaanderen en mijn Iraanse cultuur, mijn Belgische ouders en hun visie op een Belgisch leven, over vluchtelingen, over liefde, maar vooral over vrouwen eigenlijk.
Ja. Het is ook wel een voordeel dat je polyglot bent. Hè? Hoeveel talen spreek je?
Ik spreek 4 talen. En de show bestaat in 2 talen, maar ik kan het zeker ook in het Engels spelen en dat zal ik ook zeker doen.
Ja, vandaar dat ze jou in Montreux ook heel graag zagen komen.
Ja, ja, ja.
Een heel bijzonder comedy festival is dat. Als je daar
als
kan
je
staan...
over Montreux spreekt, dan kan ik niet laten te glimlachen, want Montreux is zo de kers op de taart van een comedycarrière in het Frans. Het is de grootste Franstalige comedyfestival ooit. Ik denk niet dat er iets bestaat. Misschien is er Marrakech du Rire, maar Montreux heeft echt zo'n gigantische bagage. Het is heel prestigieus en ik had echt niet verwacht dat het al in december ging opgenomen worden of dat ik al ging meedoen. En toen gebeurde het en ik weet, het is super zwaar. Het is heel moeilijk om het goed te doen, omdat de druk heel zwaar is, omdat je de titel van Montreux plakt zo hard dat je denkt, oh, het gaat zo... Je weet dat het publiek een beetje koud kan zijn. En er zijn heel veel factoren die er kunnen voor zorgen dat het niet goed gaat. En het is ondanks al die factoren een van de mooiste herinneringen van mijn leven geworden. En het publiek was ongelooflijk. En ik was heel trots op mezelf.
En kan je zeggen hoe het komt dat het zo goed is gelopen?
Ik heb me extreem goed voorbereid. Ja. Ik heb me extreem goed voorbereid. En ik heb vooral gedacht aan de kans die ik heb om dit te doen. En het platform dat ik krijg als vrouw, als Iraanse lesbische vrouw, om op een gigantische podium te zeggen... Ik besta. En dus vrouwen zoals mij bestaan. En dat ontroert mij. Mm-hmm. En ik heb die ontroering gebruikt om ook mijn stress iets te dempen. En te denken van, oké, let's go for it. Dus dat was heel, heel intens. En ik voelde ook dat het publiek die emoties heeft gevoeld. Het was niet enkel applaus en lach van, omdat het grappig is. Maar ook omdat ze voelden dat ik deze message wil delen van, ik besta, wij bestaan.
Een soort overwinning.
Absoluut.
Maar what's next? Want nu heb je al op Montreux gestaan.
Ja, dat is waar. En ik dacht dat ook van, shit, nu heb ik... Wat kan ik nog dromen? Maar,
een internationale carrière?
Ja, absoluut. En net zoals ik Montreux niet had verwacht en had durven dromen, maar in de verre toekomst, ik hoop dat dat gaat blijven gebeuren. Zo'n ding is die ik niet verwacht en die op mij afkomen, zoals Les Magritte. Natuurlijk had ik ervan gedroomd. 2 jaar geleden, toen de laatste ceremonie was, want daarna was er COVID, had ik zo secretly gedroomd van, oh, ik hoop dat ik het ooit mag presenteren, want dat is toch wel iets cool. En dan kreeg ik telefoon midden januari, dus een maand ervoor, van, wil jij een van de presentatoren zijn? En ik dacht, oh my god. Dus ja, voor de toekomst...
Ergens worden jouw dromen gelezen.
Ja, je hebt gelijk. Heel mooi gezegd. Jij bent ook poëtisch.
Maar je speelt dus voorlopig in het Nederlands en in het Frans. Merk je een groot verschil in reacties bij jouw publiek?
Ja. Ja. Ik had vooroordelen en ik dacht dat het Vlaams publiek misschien iets afstandelijker zou zijn. Maar aangezien heel veel gaat... In mijn show heel veel wordt gepraat over Vlamingen, lachen Vlamingen harder. Nog harder. Mm-hmm. Omdat in Franstalig België lachen mensen met ah ja, dat doet me denken aan, ik weet niet, Koen en Jeroen. Maar Vlamingen denken, oh my god, dat ben ik. Of, dat, oh my god, mijn vader is zo, mijn moeder is zo. Dus het is dichter, het is nog dichter bij jullie. En dus wordt er harder gelachen. En ik was een beetje bang dat mensen misschien iets zouden slecht opnemen. Maar ik ben blij om te zien dat ze voelen dat ik het met humor en met veel liefde vertel. Mm-hmm.
Van Zevda Lisa, Dena Vadani. Wat een bijzonder nummer is dit.
Oh, dat is mijn lievelingsnummer aller tijden. Ja? Ja, ik vind het zo mysterieus en een beetje meditatief en zo hypnotiserend. En, oh my god. Ik heb 2020 beëindigd met dit lied in mijn oren. En 2021 was all along, oh my god, de hele tijd. Dus,
En Zevdaliza is een Iraans-Nederlandse zangeres, maar ook basketbalspeelster geweest.
Ja, heel leuk parcours. En ik vind dat zo cool om Iraniërs te zien in de creatieve sector, want we worden vaak door onze cultuur, door onze ouders gepusht in zo geneeskunde, lawyer of ingenieurgebied. En als we iets anders doen, dan zijn we ook ongelooflijk goed, vind ik. En zij is ongelooflijk creatief en ze heeft ook zo... Ze is heel conceptueel en zij wil meer dan goed bij haar. Bijvoorbeeld zie je dat heel hard. Ze wil echt top-notch visueel in de muziek, in alles. Dus het is super inspirerend, super indrukwekkend.
Ja, heel herkenbaar voor jou.
misschien.
Je zegt wel elke keer, ik ben Iraans, maar je bent wel hier geboren.
Ik ben hier geboren.
Ja, maar toch die roots.
Ik voel dat het sterker is dan dat ik zou misschien willen. En ik heb het beseft... bij het maken van mijn show. Want mijn eerste zin is, ik ben een Iraanse vrouw. En dan besefte ik, oh my god, ik ben eigenlijk heel Iraans.
Ja, en wat bedoel je daar dan mee? Hoe Iraans ben je?
Ik denk dat ik gewoon het Iranisch zijn, geografisch sprekend, echt voel in mijn aders. Het is heel bijzonder. Ik heb het gevoel dat ik zo... Die heritage, die bagage, die culturele bagage, voel. Dat is heel intens. Dus elke keer dat ik mijn ogen sluit, heb ik het gevoel dat ik zo in het oude Mesopotamië zit. Ik voel zo de ruïnes en de zo Persepolis en Alexander de Grote. Ik zie dat. Zie je? Ik zie het dat ik raar ben, right? Ja. Maar ik weet niet, het is heel intens. Misschien een lichte schizofrenie, I don't know. Maar ik voel zo die empire. Ja. Als ik mijn ogen sluit.
Persepolis liet je al vallen. Het is door dat boek van Marjaan Satrapi en de verfilming waarschijnlijk ook wel later, dat je echt hebt begrepen wat daar precies in Iran is gebeurd.
Ja.
Wat dat land te lijden heeft gehad en misschien nog.
Ja, voor mij heeft dit boek mijn leven veranderd. Want als puber was ik eigenlijk niet blij om Iranier en om van Iran te komen. Omdat ik enkel de negatieve dingen hoorde van, oh, ik weet niet, mensen worden gemarteld en weet ik veel. En dan las ik dat boek en dan dacht ik, oké, maar we hebben toch zoveel coole, mooie dingen. Familiaal of traditioneel. En al die geschiedenis is toch deel van ons. En dan heb ik echt vrede gemaakt met mijn origines. En dan heb ik haar ook ontmoet. En dan heb ik haar ook bedankt. Omdat zij dat echt heeft geheeld. En misschien had ik niet wat ik vandaag heb als ik haar niet ontmoet had.
En hoe en waar heb jij Marjaan Satrapi ontmoet?
Ja, dat is heel bijzonder. Toevallig had zij zo carte blanche voor een week in de Aremberg Cinema in Brussel, die nu niet meer... Nu noemt het Cinema Galerie. En ze had carte blanche en dan was ze daarbij bij de opening. Maar ik had dat toevallig gezien op de achterkant van de magazine, zo van, Marjaan Satrapi zal er zijn. En ik denk dat we maar met 12 of zo waren die dag. Want het was zo een dinsdagmiddag of zo in juli. En ik had mijn boek bij, ik zat te trillen, ik ging, het was heel emotioneel. En ik vroeg aan de ingang van, mag ik haar zien, maak ik een handtekening? En dan zeiden ze, oké, blijf maar staan. En ik stond daar aan de ingang en dan kwam ze langs. En ik was, oh, Marjaan Satrapi, je vous aime. En dan was ze zo super, zo, precies een tante. Zo, mijn lieve schatje, kom hier. Ja, tuurlijk krijg je een handtekening. Wil je een foto? En dat was zo super, zo, moederlijk of zo. Ik had het gevoel dat ik een tante zag. En dan heb ik haar een tweede keer gezien toen ze een andere film kwam voorstellen. En dan zei ik, oh Marjaan, ik heb u al gezien. En dan zei ze, mais oui, je me souviens. En dat is zo, ik weet niet, dat was zo intens. En dan was ik toen wel veranderd van richting, want ik studeerde toen geneeskunde. En dan was ik in grafisch ontwerp. En ik zei van, ik ben nu in de creatieve sector en ik hoop ooit een stripverhaal te schrijven zoals u. En dat was zo encourageant. Zo van, is weer al zo, lieve schat, je zal er zeker raken. En ik weet niet, het zijn zo encounters die alles veranderen.
Het is haar autobiografisch verhaal, hè, Persepolis. Een beetje gelijkaardig misschien, dat zij ook niet goed begreep wat er in Iran aan het gebeuren was als klein meisje. Ja. Ze kwam heel erg in opstand.
Ja.
Hoe is dat bij jou gegaan toen je ontdekte wat de echte geschiedenis van je ouders was?
Het is heel intens voor mij. En dat is ook mijn rode draad in mijn show. En nog steeds huil ik op het einde van mijn show. Terwijl ik het al meerdere keren heb gespeeld. Maar ik heb het gevoel dat ik het misschien nog niet verteerd heb door hoeveel moeilijkheden ze hebben moeten reizen. En hoeveel sacrifices dat ze hebben moeten doen. Want ik denk dat we dat niet beseffen als mensen die hier leven, vrij zijn, gewoon chill. Hoe, hoe hard en intens en pijnlijk het is om alles achter jou te laten en naar een nieuw begin te gaan. En bijvoorbeeld als ik hoor over wat er nu gebeurt in Oekraïne, mensen die toch denken aan vluchten. Oh, dat, ça me prend par les tripes. Het maakt me zo misselijk en doet me super raar voelen, want ik heb het gevoel dat ik het voel, ook al heb ik het niet meegemaakt, want ik bestond toen nog niet. Mm-hmm. Maar het is zo, ja, het is zo intens om dat mee te maken.
En wat was voor hen de belangrijkste reden om te vluchten?
Vrijheid. Punt.
Dat was onmogelijk voor hen.
Ze wilden vrij zijn. Ze hebben zo'n manische zo angst om niet vrij te zijn. Ze willen vrijheid. Ze zijn obsessed met vrijheid. En dat is ongelooflijk. Vrijheid is zo frisse lucht in zo'n woestijn, weet je. En ze wilden die opening, ze wilden die airco van vrijheid. En dat hebben ze altijd meegedragen. En ze zijn heel independent. Ze zijn heel zo onafhankelijk. En ze zijn zo, ik weet niet, strijders eigenlijk. Mm. Strijders zijn tegelijk zo chill, zo een pasha.
Ja. Dus, ja. En welk leven hadden ze daar?
Mijn vader was zo eigenlijk lady in de vagebond. Want mijn vader was zo iemand die zoveel zo ging reizen. Rusland, ik weet niet, Azerbeidzjan, Frankrijk, dit en dat. En hij kwam telkens terug naar Iran, maar hij zei dat hij altijd wel voelde dat hij zo liever buiten was. Omdat hij zoiets had van, ik voel mijn vrijheid zo meer en meer restrained. Mijn moeder, zij, dat was een ander verhaal. Zij was getrouwd en dan ging ze scheiden. En dan als je scheidt in Iran, dan heb jij het recht niet om je kind te houden. Dus de vader heeft het recht om de kind te... Ik weet niet goed hoe dat je dat moet uitleggen.
Het hoederecht.
Voilà, hoederecht, ja. Dat was het woord dat ik zocht. En mijn moeder kon dat niet aan, omdat om nooit meer haar dochter te zien, mijn zus. En dan is ze gevlucht. Is ze gevlucht met haar dochter. En die vader is mijn moeder super dankbaar. Dat is gek, hè? Want je zou denken, oei, drama. En zo. Hij is super dankbaar dat mijn moeder is weggegaan met haar dochter. Want dankzij haar vlucht heeft mijn zus vrijheid. En dat is gewoon, ik denk, de grootste cadeau dat je kan geven aan een kind of aan een familie.
Uh-huh. En werkte ze daar of studeerde ze in Iran?
Mijn moeder was van een heel religieuze familie waar ze niet mocht studeren. En niet van een heel gerespecteerde familie. Dus dat was nog crazier voor haar om zo al die bagage en al die geschiedenis van haar familie achter te laten. Om echt letterlijk van nul te beginnen hier. Ik denk dat ze met 20 euro in haar zak is gestart. Dus heel
en jouw vader? Heeft die gestudeerd?
Mijn vader heeft in Iran eigenlijk een beetje zoals mij, zo verschillende studies gedaan. Verschillende keren gestopt. En dan is hij, denk ik, hier gewoon gekomen. Ook zonder echte diploma. Maar hij was wel altijd geboeid door talen. Dus hij sprak al Frans voordat hij naar hier kwam. Dus hij heeft eigenlijk sinds vroeger heel veel vluchtelingen geholpen in Iran. Die bijvoorbeeld wilden vluchten. En eenmaal hij hier was, heeft hij ook heel veel Iraniërs geholpen met hun papieren. Terwijl hij zelf ook vluchteling was. En vandaag de dag is hij nog altijd vrijwilliger tolk voor vluchtelingen. Dus ik vind dat, ja, ik ben nu ontroerd om te denken hoe hard hij vluchtelingen helpt.
Ja. En jouw moeder, wat doet zij?
Mijn moeder is nu therapeut. Dus zij heeft, ze mocht niet studeren, maar haar droom was om te studeren. Dus ze heeft op latere leeftijd gestudeerd. Dus nu is ze therapeut en ze wil vooral vluchtelingen helpen, Iraniërs helpen, die meemaken wat zij 30 jaar geleden heeft meegemaakt. Dus ik vind dat zo ontroerend dat zo de cirkel gaat zo door en we helpen. En bijvoorbeeld iets dat mijn moeder altijd deed, was toen ze hier waren, ze hadden geen geld, dus ze gingen naar de Leger des Heils om zo kasten te kopen. Dat kostte niks. En wij geven altijd alles aan de Leger des Heils. Alles. Zelfs dingen die misschien zo voor 100 euro of zo kunnen verkocht worden online. We geven alles terug aan het Leger des Heils om het zo die wiel te laten draaien. Dus het is heel ontroerend.
J'ai du succès dans mes affaires. J'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air,
entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai perdu le sens de l'humour, depuis j'ai le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier, au fond je n'ai qu'un seul regret, je fais pas ce que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu j'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur, sur un grand.
Le blues du businessman, zo heet het nummer van Claude Dubois. Het komt oorspronkelijk uit een rockopera. Star Media.
Ja, ja, ja. Star Mania. Ja,
Star Mania. Ja. Dena Vadani, dit moet je even uitleggen aan ons.
Ja, ik hoop dat waarschijnlijk zijn de luisteraars van what the hell was dat? Maar ja, het is, dit lied is eigenlijk een anthem in de Franstalige muziekwereld. Het is heel bekend omdat het een heel moeilijk lied is om te zingen. Dus als je zo muziekcompetities hebt als The Voice en zo, dan wordt dat wel minstens één keer gezongen, want het gaat van heel laag naar heel hoog. En ik weet niet, in die tijd toen het uitkwam, was het super viral gegaan. Voor een of andere reden. En ik vind het zo'n mooi lied, want het gaat over I wish dat ik een artiest was, een acteur was, een zanger was. En elke keer dat ik er naar luister, denk ik, oh my god, ik ben het. En ik had een andere weg kunnen kiezen in mijn leven. Ik had kunnen dokter zijn of whatever. En ik heb die metaforische chains losgemaakt om dan toch naar mijn droom te gaan. Dus elke keer dat ik het zing, in plaats van te zeggen j'aurais voulu être un artiste, zeg ik je suis un artiste. En dat is en zijn laatste zin is j'aurais voulu être un artiste pour pouvoir crier qui je suis, om te kunnen zeggen wie ik ben. En dan besef ik once again van oh my god, ik heb zoveel geluk dat ik kan op een groot platform zeggen wie ik ben. Dus ja.
Maar je bent begonnen aan dokterstudies.
Ja. Ja, ik was heel wetenschappelijk. Ik hield en ik hou nog altijd heel veel van wetenschap. Ik had ook heel leuke leerkrachten op school die zo hun passie voor hun moleculen en alles goed konden doorgeven. En biochemie was echt... biocomma en chemie waren mijn lievelingsvakken. Fysica veel minder. En dan was ik er ook goed in. Dus ik dacht, oké, we gaan gewoon logisch verder. We gaan geneeskunde doen. En mijn leerkrachten dachten ook van, oké, go for it. Want ik denk dat ik de empathie heb dat een dokter kan hebben. En de kennis dat een dokter moet hebben op vlak van leren en van buiten leren en zo. En dan heb ik dat gedaan. En dan, boom, plots was er een clash tussen leerstof dat naar binnen moet en creativiteit dat naar buiten moest. En ik wist toen niet dat dat is, maar ik voelde gewoon iets dat blokkeerde, heel hard blokkeerde. Terwijl geneeskunde was mijn grootste droom. Grootste droom. Het was mijn Montreux van toen ik niet wist dat Montreux bestond. En dan ben ik gestopt. Maar echt, du jour au lendemain ben ik gestopt. Ik voelde gewoon dat het niet meer gaat. En dan ging ik naar mijn moeder en ik zei, ik kan niet meer. Ik kan niet meer.
En hoe was de reactie?
Ja, shock. Heel, heel grote shock. En dan zei ze, oké. Ik denk, aangezien zij ook abrupte stoppen heeft gekend, weet je. Zo, iets dat zo plots verandert, dacht ze, ik ga mijn dochter ook de ruimte laten om die abrupte veranderingen in het leven mee te maken. Maar ze was wel ongerust, dus ze zei, oké, rust maar en je herpakt het wanneer je kan. En dan toen ze zag dat ik minder en minder zeg van, ik ga herbeginnen, ik ga misschien biomedische doen, ik ga misschien enkel chemie, enkel bio, en ik bouwde het zo af, enkel dit, misschien labotechnicus, misschien dit, en dan ging het zo meer en meer naar achter, dus ze was een beetje aan het flippen, omdat ze ook niet veel anders kent. Want in Iran, ik heb het gevoel, alleen haar familie alleszins, wordt er niet veel gesproken over andere jobs die je kan doen in je leven. En,
want je zei zo net, dokter worden, advocaat, ja, dat ja. is zo bijna ja, ja, de mainstream.
Exact.
Daar ga je voor.
Ja, en je hebt niet zoals hier zo, hoe noemt dat, zo beroepsdagen waar mensen komen vertellen over hun beroep. En kunst in haar hoofd, ze dacht dat ik dan, ik weet niet, tamboerijn ging spelen in een carnaval of zo. Dus voor haar was dat niet iets dat mij geld zou opbrengen, dat mij een stabiel leven zou geven. En dan, maar ik denk dat ze mij ook vertrouwde en wist van whatever dat ze gaat doen, ze gaat het serieus nemen. En dan heb ik dan kunst gestudeerd en dan en ze was daar oké mee. En dan, ik denk dat ze mij heeft laten doen eigenlijk. Net zoals haar moeder haar heeft laten doen uiteindelijk. Ze was ook zo'n vrij elektron, heeft ze me ook laten doen. En vandaag de dag zegt ze constant, ik ben zo blij dat je bent gestopt met geneeskunde, want ik zie hoe gelukkig je bent en ik zie hoe ongelukkig dokters zijn. Dus, alleen niet alle dokters natuurlijk, maar het is een heel zwaar leven. Mijn Iraanse dermatoloog, toen ik zei van, oh, ik ga geneeskunde doen, zei van, doe het niet. Ja. Ze zei, het is zo zwaar, het is zo intens. En als je het doet voor het geld, doe het zeker niet. Maar dat was zeker niet de bedoeling. Dat was niet voor het geld, dat was echt voor de passie van de wetenschap. Ze zei, als je een andere weg kan kiezen, doe het. Dan heb ik het toch gedaan en dan heb ik toch die clash gevoeld in mijn hersenen. Dus.
Maar dan heb je een kunstopleiding gevolgd, dan ben je nog altijd geen stand-up comedian.
Nee, inderdaad. Maar in mijn kunststudies was mijn concept vaak leuk en grappig. En dan de uitvoering was heel slecht, want ik ben niet zo'n goede kunstenaar in zo tegelen en zo. Maar de concept was sterk genoeg om mij genoeg punten te leveren. En dan bij mijn bachelorproef, bij mijn eindejaarsproject, had ik een fake bedrijf gemaakt die vluchtelingen saboteert. En zich voordoet als een leuk, goed bedrijf die vluchtelingen helpt. Dus er was een heel concept aan vast. En ze vonden het superleuk. En wat mij, denk ik, mijn punten heeft gebracht, is de show die ik er rond had gedaan. Dus ik speelde de woordvoerder en ik was volledig in de rol van de woordvoerder. En de leerkrachten moesten echt lachen en het was gewoon te leuk. En dan zeiden ze ook van, zou je niet eens gaan kijken om toneel of zo te doen? En dan dacht ik, oké, laten we gewoon nieuwe studies doen. Boom. Who cares? En dan heb ik een ingangsexamen gedaan. Was ik bij de 8 laatste. Ik voelde me ook zo in The Voice. En dan zeiden ze, bij de resultaten zeiden ze, je bent veel te grappig om toneel te doen. Jij bent niet gemaakt om teksten van anderen te interpreteren. Je bent gemaakt om je eigen ding te doen en vooral mensen te doen lachen. En ik voelde me dan zo in een portal naar een nieuwe wereld die zich opende. En dan dacht ik, oké, let's go for it.
Maar dan sta je nog altijd niet op dat podium, natuurlijk.
Je hebt gelijk. En dan die dag zelf, dus die jury, zei... Ik zei van, hoe begin je aan? Want ik had daar nooit aan gedacht. Het was niet een droom, het was echt niet
Want
een
hoe droom. Goed kende jij dat milieu van stand-up comedy?
Ik keek zo naar de bekende comedians. Bijvoorbeeld Gad Elmaleh is heel bekend in Frankrijk, in België. Dus ik keek naar hem, ik keek naar Florence Foresti. Maar ik dacht nooit, oh, ik wil dat doen. Het enige wat ik wel wou doen... Was in Saturday Night Live in Amerika spelen, for one reason or another. En dan en zij zeiden, er is een workshop van stand-up in Antwerpen, de Joker, bel ernaar. Ik belde die dag zelf, er bleef één plaats over voor de workshop die de week erna begon. En dan begin je zo'n workshop, het is heel kort, dus het is 3 keer 3 uur, waar je leert de micro vasthouden, de structuur van een grap. En dan zeggen ze ook, vanaf nu sta je alleen en schrijf je 3 minuten comedy. Je probeert het voor een publiek. En als het goed is, dan schrijf je er 8, dan schrijf je er 12, dan schrijf je er 30. En dan, na zoveel jaar, zit je aan een volledige show. Dus zo is het begonnen.
Ja, en nu sta je ondertussen 5 jaar verder na jouw allereerste optreden. Wat weet jij nog van dat eerste optreden?
Ik weet er alles van. Het was dus het toonmoment. Na die workshop had je een toonmoment. En dan, ik denk dat het 2 november was, 2016, de Joker. Mijn vrienden waren daar. En de twee leerkrachten, Bas Birker en Volker van der Meulen, waren daar. En ik voelde mij zo goed. Ik had het gevoel dat ik zo 4 harten heb. En waarschijnlijk waren het heel slechte jokes. Ik weet niet exact meer wat ik vertelde, maar ik weet nog dat Fokke en Bas echt keken van oké. En dat was voor mij zo'n stempel van oké. Zoals mijn moeder en mijn vader zo'n stempel kregen van oké, je mag België binnen, had ik het gevoel dat ik zo'n stempel kreeg van je mag de comedywereld binnen.
Ja, en nu zit je daarin.
En ik zit daar. En
het voelt goed.
En het voelt ongelooflijk goed. Ik heb recent mijn show getry-out in The Joker voor Fokke. En ik ben blij dat ik zag dat hij heel hard moest lachen en ook ontroerd werd. Want mijn show is humor en ook een beetje emoties. En het is mij gelukt om hem ook zo een traantje te laten wegpinken. En het was zo, again, the circle. Ik ben daar gestart en ik ben daar nu met mijn volledige show 5 jaar later. Oh god, deze job is zo intens, zo emotioneel.
Waarmee kan jij zelf hartelijk lachen? Wie of wat doet jou lachen?
Mijn vrienden, mijn beste vriendin, doet me heel hard lachen, want ik denk dat we in onze eigen bubbel zitten. Mijn vriendin doet mij super hard lachen, want ze is heel chic. Ze is diplomaat, het is heel formeel, het is heel mooi. En dan heeft ze zo haar privékant. ik ben zeker dat ze nu denkt, nee, Dena zegt niks. En ze heeft haar privékant waar ze dan luistert naar zo superstoere rapmuziek. En zo Nicki Minaj en Cardi B. En dan zit ze daar zo te dansen en dat doet mij super hard lachen. En ik weet niet, het is zo leuk en zo grappig om zo het contrast te zien tussen privésfeer en professionele sfeer. En ik weet niet, al die energy die vrijkomt is gewoon hilarisch.
به پای تو بریزم لایق پای تو باشه چی بخونم که بتونه جای حرفای تو باشه پیش کشم برای تو یه سبد محبته از تو یک تبسمم واسه من غنیمته کار من تمومه تو شروع دیگه هستی تو برای غمگساری سنت منو شکستی تو برای غمگساری سنت منو شکستی من پر از مضمونه عشقم واژه های تازه تازه بیبی عشقم برای اون که میخواد دل ببازه پیش کشم برای تو یه سبد محبته از تو یک تبسمم واسه من غنیمته من تموم تو شروع دیگه هستی تو برای غم گساری سنت منو شکستی شروع دیگه هستی تو برای غم گساری سنت منو شکستی.
Wat een prachtig nummer is dit.
Goegoes,
ja, zeg ik dat goed?
Ja, perfect.
En waarover zingt ze?
Oh, altijd over liefde en pijn en einde en start, nieuw begin.
Maar het is een heel belangrijke artiest, hè,
ja,
in Iran.
Ik denk, ze is een legend. Ze is echt een legend. Ik kan ze niet vergelijken met een Amerikaanse popster of zo, want we hebben niet iemand die zo puur is. Want Madonna heeft zo'n raar negatief kantje. Beyoncé is zo te fierce. Tina Turner is zo net te hyperactief. Dus ik kan ze niet echt vergeten. Misschien Barbara Streisand, maar dan ook niet. I don't know. Zij is de vertegenwoordiger van elke Iraanse vrouw, zou ik zeggen.
Mm-hmm. En hoe heb jij de muziek leren kennen?
Mijn moeder was en is super, super fan van Gougouch. En zij had posters van Gougouch in haar kamer als teenager. En dan had ze met de posters haar eigen naam geschreven. Hoe cute. En dan heeft ze dat natuurlijk heel haar leven geluisterd. En ik ben daarmee opgegroeid als kind met dat muziek in de achtergrond. En dan, ja, ik vind het zo'n mooie muziek ook. Het is gewoon prachtige muziek. En dan met de tijd, ook na het lezen van Persepolis en zo, toen ik vrede maakte met mijn origines, dan was het leuk om zo te verdronken te zijn in die melodieën. Dus,
welke posters hingen bij jou aan de muur? Als,
puber? niks van Gougouch. ik was fan van Evanescence en Linkin Park. Ik was zo meer zo grungy, gothic-y teenager. Ik was,
hoe zag je er toen uit?
Ja, veel zwart. Ja. Ik draag nu ook zwart, maar ik was een tormented teenager. En dan veel zo, het is geen metal, maar zo rock. En ik vond het cool, ik vond ze cool. En ze zongen ook over pijn. En ze zongen dat mooi. En ik vond dat cool. Dus, ja.
Maar toch, die Persische cultuur blijft bij jou ook wel ingang vinden. Hè? Dat raakt jou toch wel?
Ja, dat raakt me absoluut. En I don't know, het is gewoon, again, wanneer Gougouch zingt, dat is zo boom, die empire die zo weer zo wakker wordt precies. En dat is het pure dat gefilterd wordt uit een land die vandaag niet meer op de juiste weg zit. En dat is toch leuk om zo elementen ervan over te hebben die heel puur en mooi en zo de kern zijn van onze cultuur.
Ja, jullie zijn vertellers, hè?
Exact, dat is, ja.
Iets heel erg typisch, heel erg eigen, dat er heel veel verhalen worden verteld via muziek, via cultuur. Je wou ook heel graag in de studio een val doen, dat moet je ook even uitleggen wat dat precies is.
Ja, dat is. Dus er zijn verschillende poëten in Iran. Eén ervan is Hafez en hij komt uit Shiraz en mijn moeder is van Shiraz. En de Shirazi mensen zijn bekend om heel poëtisch te zijn. En Hafez is een soort van orakel. Je mag hem een vraag stellen en dan doe je zijn boek open. En dan heb je een antwoord op je vraag, zo gezegd. En dan mensen doen dat vaak voor ze op reis gaan, of als ze een liefdesvraag hebben, of gaan trouwen, of gewoon anything waarvoor je een vraag hebt. Van wat gaat er gebeuren in die situatie, of komt dit goed? Dan open je boek en dan heb je een fall.
Zullen we dat eens doen?
Oké.
Ik laat het aan jou hoor.
Ja. Up. Oké. Ik heb een Engelstalige versie gepakt.
Ja?
Ik zal het eventjes lezen. Het is heel pompeus. En het leuke eraan is dat je, ik denk dat elke persoon iets eruit kan interpreteren dat hij of zij wilt, maar ik zal het even voorlezen. If from this ruined house homeward bound, and if I arrive there sane and sound, and from this journey safely return, I promise to enter the first tavern on my round. I will tell on this path what I found, to the temple I'll dance,
cup in hand, to harp's sound. If those upon the path speak of their heartache, strangers to the path will not see my face frowned. From now on, my hands will only brush beloved's locks, my insane heart's desires, my senses' hound. If I see the brow of my beloved's face, I will prostrate and constantly kiss the ground. Happy is the moment that, like Hafiz, with his help, we too are happily with beloved homeward bound.
Dat is wel heel cute.
En nu moet jij dat interpreteren en bekijken in hoeverre dat dat op jou van toepassing is.
Ja, dan moet je... Dus als je bijvoorbeeld een vraag zou stellen van... ik weet niet, hoe gaat het met mijn relatie? Dan is dit duidelijk een antwoord op... Het gaat heel goed.
Oké.
Het gaat heel goed. Dus ja, het gaat over liefde. Ik heb wel een andere vraag gesteld aan Hafiz voor ik de fall deed. Maar alleszins, wat ik voel, is dat het een heel positief antwoord is. Dus als mensen samen met mij een vraag hebben gesteld aan Hafiz thuis, dan kan ik antwoorden, het komt goed.
En geloof je daar nu in?
Ik wil erin geloven. En dan denk ik, why not? Weet je, het is inoffensief. Ik ga daar niet doorgaan bungee jumpen of zo. Het is inoffensief. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Dat het zo niks ergs kan veroorzaken. Ja. Dus why not, weet je? Ja. Het is leuk.
Is geloof op een of andere manier belangrijk in jouw leven?
Ik zeg vaak dat ik heel spiritueel ben. Ik geloof in zo karma. En als je goede energie hebt, dan trek je goede dingen aan. Maar dat is natuurlijk niet... wetenschappelijk, maar ik wil daarin geloven omdat het leven net iets magischer maakt. Dan is het zo net niet berekenbaar en dan heb je net dat element of surprise van oh, zie je wel dat Hafiz ja had gezegd en het klopt. Maar natuurlijk, er zijn ook keren waar het niet klopt, maar dan gaan we dat negeren om het zo... Dus het maakt het zo net magisch. Weet je, zoals zo rook dat je zo op een tv-show zo in de, ja. Je laat zo rook op de stage, zodat het zo wat het beeld vult. Dat geeft zo diepte. Het is fake. Er is geen echte rook. Maar dat is het. Dat is zo die rook die het beeld, die het leven zo iets cooler maakt. Dat is het.
Ja, geloof in de kunsten ook, hè?
Ja,
heb jij zo favoriete kunstenaars waar je grote bewondering voor hebt?
Toen ik kunst studeerde, was ik super hard ontroerd met Marina Abramović, haar werk. Dat is zo'n performing artist. Ze maakt heel, ja, again, het vaak over liefde en pijn en verdriet en intense emoties. En de manier waarop ze dat in beeld bracht, vond ik ongelooflijk. En ik denk dat ik ook een beetje dankzij haar heb beseft hoe belangrijk het is om de dingen die je meemaakt ook gewoon te aanvaarden, of het nu pijnlijk is of niet. Want vanuit haar pijnlijke ervaringen heeft ze zo een mooie kunst gemaakt, dat als ze dat niet had meegemaakt, dat ze die werken niet had gewoon.
En ze is op een stoel gaan zitten in het MoMA in New York.
Ja, ja, ja.
Daar konden mensen in haar ogen gaan kijken.
Ja. The Artist is Present. Dat is een documentaire ook die er rond bestaat. En dat is zo, ja, ze zit aan een tafel en dan heb je lange rijen van mensen die gewoon voor haar komen zitten, een paar seconden. Even een connectie maken met haar of niet. En dan gaan ze weg. En soms moest ze huilen, soms moest ze lachen, soms moest ze... Oh, dat was zo mooi. Ik hoop dat ik dat ooit ga kunnen zo doen ook. Ik wil dat ook doen. Als ik zo, ik weet niet, 60 ben. En dan ook zo gaan zitten in een... Ja, dat zou heel grappig zijn als comedy show, though. En dan zo die connectie maken met de mensen. En in de stilte, gewoon in de stilte en in die moment. Gewoon zo'n connectie, zo Bluetooth, die dan... Geconnect wordt tussen twee mensen. En het is zo magisch. Zo dat magische element. Aha. I love it. Aha.
Ik heb nog heel mooie muziek uit een film die jou heel erg heeft geraakt. The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Met Jim Carrey en Kate Winslet. Een heel bijzondere film is dat ook. Hè?
Absoluut.
Waarom is die bij jou zo hard binnengekomen?
Dat is echt... Ah, de muziek. Ah, I love it. Again, als puber, ik denk dat je als puber heel veel dingen meemaakt, zoveel nieuwe emoties. Want je bent zo geladen, hormonaal, dat het zo, je bent overwhelmed. En je maakt leuk, eerste keer verliefd, eerste keer heartbreak, eerste keer dit, eerste keer dat. En dan denk je, nee, ik wil die negatieve dingen niet voelen. Ik wil blijven spelen met mijn Lego's en met mijn poppen of whatever. En dan begin je die nieuwe dingen te voelen. En dan die film toont hoe belangrijk het is om whatever dat je meemaakt, pijnlijk of niet, heartbreak of niet, dat je ze bijhoudt, dat je ze niet wegwist.
Ja, wat in de film gebeurt.
Wat in de film gebeurt, want
slechte herinneringen worden uitgewist.
En dan tonen ze dat de persoon eigenlijk toch terughunkert naar de persoon die hem of haar heeft pijn gedaan, omdat je eigenlijk die ervaringen moet meemaken om te worden wie je bent. En dat heeft mij getroost als puber, dat whatever dat ik in mijn leven zal meemaken, pijnlijk of niet, het is goed dat ik ze meemaak, want dat maakt tot wie ik ben. En misschien kan ik met de dingen die ik heb geleerd anderen doen lachen of anderen doen helpen en anderen leren kennen.
Bij deze film, Dena Vadaan?
Honderden keren.
Ja, honderden keren ook gezien.
Ik heb het ook honderden keer gezien. En ik kijk er veel minder naar, want ik weet niet waarom, het ontroert mij te hard. Ik weet nog,
Sunshine of the Spotless Mind.
Exact.
Bang voor hoge energiefacturen? Verwarm